Je komt hier vanmorgen om opgebouwd te worden, bemoedigd te worden, toch? En je wordt tegelijkertijd geconfronteerd met de gebrokenheid van de schepping. En de boosheid van de schepping. En terwijl ik aan het luisteren was, ook naar jullie verhaal, moest ik denken aan die woorden die we vinden in 2 Thessalonicense. Als je een Bijbel hebt, mag je het meelezen. 2 Thessalonicense hoofdstuk 1. Daar spreekt Paulus over het lijden voor het koninkrijk van God. En dan zegt hij het volgende. Broeders en zusters, wij moeten altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. Wij spreken dan ook in de gemeente van God vol trots over uw standvastigheid en trouw onder de vervolgingen en onder verdrukkingen die u moet doorstaan. En dan spreekt hij verder en dan zegt hij, dat zal zo blijven, die verdrukkingen, die moeilijkheden, totdat de Heer terugkomt. En als de Heer terugkomt, dan zal de rechtvaardigheid zijn. Wij willen graag de rechtvaardigheid hier op aarde. Jullie willen rechtvaardigheid en ik vind ook zeer terecht dat je daar mag streven. Maar in dit moment is het heel duidelijk zo dat Paulus tegen die gemeente moet zeggen, ik feit dat en soms zal het ook gebeuren hier op aarde, maar uiteindelijk zal de rechtvaardig bij zijn volle komen. En dan geeft Paulus, zegt hij, als je dat nou weet, als je weet dat de rechtvaardigheid pas in de toekomst komt en je staat midden in deze wereld. En dan zegt hij het volgende in vers 10. Op die dag komt Jezus, op die dag komt Hij om te worden geprezen door al de zijnen, om te worden vereerd door allen die tot geloof gekomen zijn, ook door u, want u hebt ons getuigenis aangenomen. En daarom bidden wij, en dat bid ik jullie ook toe, en daarom bidden wij altijd dat onze God u deze roeping in ere doet houden, dat Hij u door zijn kracht de vaste wil geeft het goede te doen, het goede te blijven doen en u door uw geloof al het mogelijke tot stand laat brengen. Dan zal door de genade van onze God en onze Heer Jezus Christus de naam van onze Heer Jezus door u geprezen worden en u door Hem. En als ik hierover nadenk en mijn thema vanmorgen is roeping, dan wordt er in dit Bijbelgedeelte gesproken, wij leven in een gebroken wereld. En in die gebroken wereld roept God ons. En Hij roept de mens eigenlijk tot drie dingen. In de eerste plaats roept Hij ons mensen om uiteindelijk tot onze bestemming te komen. Wij zijn geschapen om in een relatie met God te leven. Er is gebrokenheid gekomen, de zondeval is gekomen en de mens is zijn eigen weg gegaan. En God en mens zijn van elkaar die bij elkaar hoorden gescheiden. En de uitnodiging uit het woord van God is, en dat is de eerste roeping die ieder mens ontvangt, keer terug naar de plek waar je hoort. Keer terug naar de plek waar je hoort. Wat mogelijk gemaakt is door het verzoenend werk van Jezus Christus. Dat is de eerste roeping. Als je geen gehoor geeft aan die roeping, hebben andere roepingen geen zin. De tweede roeping is dat hij zegt, en als je dan teruggekeerd bent om mij, word dan wie je bestemd bent te zijn. Met andere woorden, ga als ware, laat de genade die ik je betoond heb door je heen werken, opdat je uiteindelijk die man en die vrouw, die jongen en dat meisje wordt die ik bedoeld heb. Dat je mag groeien naar geestelijke volwassenheid. Dus er is nooit een moment dat je kunt zeggen, nou, ik ben geestelijk 65, ik ga met pensioen. Dat bestaat dus niet. Het bestaat dus niet dat je geestelijk met pensioen gaat. Je bent je leven lang bezig, tot de laatste adem ben je hier op aarde bezig om uiteindelijk uit te werken wat God in je gestopt heeft. Het zit erin, het moet eruit komen, toch? En dan het derde waar we voor geroepen zijn, is dat God zegt, en ik heb je ook geroepen om mijn koninkrijk hier op aarde zichtbaar te maken. Door de manier waarop je leeft, op de manier waarop je bezig bent. Ik heb je een roeping in deze wereld gegeven. Klopt dat? En dan zeggen we allemaal, oh, daar staan we op te wachten om dat te doen. Dat vinden we geweldig. Soms wel en soms niet. Want soms is dat best ingewikkeld. Want dan kom je jezelf tegen. En dan denk je bij jezelf, wie ben ik? Heer, alsjeblieft, laat iemand anders dan maar doen als het moet. Of wat er ook tegenkomt. Maar wat ik zo bijzonder vind, en ik wil vanmorgen wat nadenken over een roeping van Mozes, omdat daar toch een aantal elementen in zitten waar wij van kunnen leren, is dat wat me opvalt in de roeping van Mozes, dat God hem al geroepen heeft zonder dat hij het zelf wist. Dat vind ik zo mooi. Mozes wordt geboren en het enige wat er wordt gesproken van het is dat het een mooie baby is. Nou, meestal als ik naar baby's kijk, zijn ze meestal niet mooi. Dat hoort een beetje tijd nodig om mooi te worden. Van Mozes wordt gelijk gezegd, is een mooie baby. En het tweede wat er gezorgd is, hij heeft een uitstekende stiefmoeder. Want is gelijk iemand met rijke afkomst, dat zit wel goed. Dat is het enige wat er van hem gezegd wordt. En dan hoor je verder helemaal niets van hem. En als ik daarover nadenk, dan denk ik, eigenlijk geldt dat ook wel een beetje in ons leven, denk ik zo. Voordat wij werkelijk kunnen zeggen dat wij Jezus kennen, is God al lang met ons bezig geweest. Vanaf het eerste moment. En als je terugkijkt, kun je misschien al in je leven, voordat je Jezus bewust kende, zeggen, hij heeft toen bepaalde bouwstenen neergelegd, die ik vandaag de dag mag gebruiken. Terwijl ik dat nog niet eens bewust was, toch? Want hij werkt gewoon in ons leven. Dat gebeurde ook met Mozes. En dan lezen we dat prachtige gedeelte. Nou, als je ook je Bijbel bij je hebt, dan wil ik met je even gaan naar Handelingen 7. Want daar lezen we iets over die periode dat Mozes bezig is zijn roeping te ontdekken. In Handelingen 7 staat er het volgende, vers 20. In die tijd werd Mozes geboren. Hij was een uitzonderlijk mooi kind. Het staat erin. Ik heb het niet bedacht. Jullie denken van hij bedenkt dat, maar het staat echt in de Bijbel. Blijkbaar vindt God dat belangrijk. Het is wel grappig. Wij hebben altijd het idee van, al uiterlijk maakt niks uit. God vindt het gewoon, die zegt, ik zet het er gewoon even in. Was een aantrekkelijke baby. 3 maanden lang werd hij in het huis van zijn vader verzorgd. Maar toen hij te vondeling werd gelegd, ontfermde de dochter van Farao zich over hem. En liet hem opvoeden als haar eigen zoon. Mozes werd onderwezen in alle kennis van de Egyptenaren en werd een machtig man in woord en daad. Punt. 40 jaar lang. Ik lees niet dat God aanwezig is in zijn leven, ik lees helemaal niets. Ik lees alleen dat hij 40 jaar lang bezig is om uiteindelijk op te voeden. En hij wordt eigenlijk voorbereid om een prins te zijn in het rijk van Farao. En dan die kentering. Toen hij 40 jaar was, besloot hij zich te bekommeren om het lot van de Israëlieten, zijn eigen volk. Op die dag zag hij een van hen werd mishandeld door een Egyptenaar, waarop hij de man die hem onrecht was aangedaan te hulp schoot en wraak nam door de Egyptenaar te doden. Hij meende dat zijn volksgenoten zouden begrijpen dat God hem door zijn toedoen wilde bevrijden, maar ze begrepen het niet. 40 jaar oud. Iets gebeurt er met hem. De Bijbel vertelt niet wat. De Bijbel vertelt niet wat er aan de hand is, behalve dat er iets in hem gebeurt waardoor hij plotseling omkijkt. Het zou heel goed kunnen dat zijn stiefmoeder overleed. En dat hij op een gegeven moment eens na gaan denken van wie ben ik nou eigenlijk, waar hoor ik nou eigenlijk bij? Want tot die tijd was het heel logisch, zijn stiefmoeder zorgde voor hem, dus hij hoorde bij dat Egyptische volk. De Bijbel zegt het niet. Maar op een bepaald moment komt er iets in hem van, hé, er is iets. Wat we ook lezen hier is, dat er ergens iets in zijn hart komt van, zou het kunnen zijn dat God mij op een of andere manier gaat gebruiken om dat volk te bevrijden? En als je de Hebreeënbrief leest, dan staat er in de Hebreeënbrief dat hij besloten had om de prijs te betalen die nodig was om die roeping te vervullen. Het staat in de Bijbel zegt dat hij liever de zondige kant van deze wereld droeg dan de heerlijkheid van Farao te ontvangen. Hij was heel bewust, zegt hij, ik ben bereid om die prijs te betalen. Dat is een interessante gedachte. Roeping begint meestal dat op een of andere dag in je leven, een of andere periode in je leven, God je ergens bij bepaalt en zegt, daar wil ik je voor gebruiken. Interessant is alleen als een omgeving het nog niet zag. Hij sloeg nog gisteren naar dood in de dag, dit is het. En het volk zei, volgens mij is dit het niet. Ken je dat ook wel eens? Het gevoel hebt dat God je ergens voor geroepen heeft, maar dat het tijdstip blijkbaar nog niet het moment is. Dat nog niet het juiste moment is. Want op dat moment was het blijkbaar niet het juiste moment. Het was blijkbaar niet Gods moment. En Mozes vlucht. En 40 jaar is hij gewoon van de aardbodem verdwenen. Hij gaat wat bezig zijn met schapen. Dat is wat anders dan een opleiding. Moet je voorstellen dat je bent opgevoed als prins en je houdt je bezig met schapen. En dat is best leuk voor een paar dagen. Zo'n hobbyboer. Maar om dat 40 jaar te doen heb je toch wel een probleem. Voel je dat aan? En dan lezen we Exodus 3. Dat hele bekende hoofdstuk. Laat het er ook even bij pakken. Want er staat dus een heel klein zinnetje in Exodus 2, vers 23. Jaren gingen voorbij. En de koning van Egypte stierf. Een klein zinnetje. Jaren gingen voorbij en de koning van Egypte stierf. En de situatie voor de Israëlieten werd beter. Maar de Israëlieten gingen nog altijd onder de dwangarbeid gebukt. En ze klaagden luid in hun hulpgeriep: steek op naar God. En God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob had gesloten. En hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan. En weet je, elke keer als ik dit lees, dan denk ik, maar wel 40 jaar te laat. Maar wel 40 jaar te laat. Als je nou Mozes een beetje meer gekneed had toen hij 40 was, en wat beter gedaan dat hij geen Egypte naar dood sloeg. Maar God die buiten de tijd staat, weet hoe het werkt, toch? En ik niet. Op een of andere manier was het blijkbaar niet Gods tijd toen Mozes 40 was. Blijkbaar moest eerst die koning sterven. Nou denk ik bij mezelf, ja, God, die kan toch ook struikelen als hij van een trap loopt. En voor ongeluk zijn nek breken, dat is toch ook voorbij. Dat kan God toch allemaal. En op een of andere manier besluit God op dat moment niet in te grijpen. En ik, weet je, ik lees het, ik verklaar het, maar mijn hart begrijpt het niet. Mag ik dat tegen je zeggen? En soms heb ik het ook in mijn leven. Dat ik denk, Heer, u weet nou hoe het zit. Als u nou gewoon dit, dit en dit doet, dan is het gewoon klaar. En waarom u het anders doet, Heer, vraag het niet aan mij, want ik snap het gewoon niet. Nog steeds niet. Ik wandel al een tijdje met de Heer, maar ik snap het nog steeds niet. Maar blijkbaar gaat het toch anders dan ik gehoopt had. En dan begint dat Bijbelgedeelte, hoofdstuk 3, vers 1. Vind ik zo mooi. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de priester, te wijden. Dat is heel mooi. Mozes was gewoon te doen wat hij elke dag doet. Meestal komt roeping terwijl je bezig bent gewoon te doen wat je normaal doet. Maandagmorgen, je auto wassen. Of dinsdag, nee, was je niet. Ik zei, ik zie het al. Of wat anders. Maar je bent gewoon bezig met de ramen lappen. De ramen lappen, laten we dat doen. Maandagmorgen de ramen lappen, dat past beter. Of gewoon je boodschappen doen. Het gebeurt, hij was gewoon bezig, net als de dagen daarvoor. En in één keer, wat ziet hij? Hij drijft zijn kudde voorbij een steppenland. En zo kwam hij te Hebron. Horeb. De berg van God. En daar, ja, dit was toch niet zo, hè? Dat is wel mooi om dat te zeggen na afloop. Terugkijken is altijd makkelijker. Maar dat weet je niet. Maar het staat hier eigenlijk dat hij zijn vertrouwde gebied verleidt. Hij ging over de grens van het vertrouwde heen. Kwam in een gebied waar hij blijkbaar normaal niet kwam. Waarschijnlijk omdat daar nog eten was en ergens anders niet. En hij komt bij toeval bij de berg Gods. En wat staat er dan? En hij ziet een braamstruik opbranden, opvlammen. En Mozes zag dat de vlam in de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hij dacht, hé, hoe kan dat nou? Geen flauw idee dat dit God was. Laat ik eens kijken hoe dat werkt. En hij gaat er naartoe en er komt een stem uit de hemel. En God roept hem. Heel duidelijk. Er komt een stem vanuit de struik. Mozes, Mozes. En dan zegt hij, ik luister. Dat is een heel interessant woord. In de grondtekst staat er eigenlijk een ander woord. In de grondtekst staat er, zie mij. Dat hebben wij vertaald met zie mij. Een andere vertaling zegt ook, hier ben ik. Het is opmerkelijk dat op het moment dat die stem komt, hij blijkbaar realiseert, dit is niet normaal. Dit moet iets boven natuurlijk zijn. Ik zou hard weggerend zijn misschien, maar hij blijft staan waar hij staat. En dan geeft God een heel bijzonder antwoord. En de Heere zeide, vers 7, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Vers 8, daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. En hen naar een mooi en nieuw land te leiden. En ik hoor Mozes bijna zeggen, het werd tijd. Nou zeg, dit is goed. Ik ga hier zitten en u doet dat gewoon en ik kijk hoe u dat doet. Ja, bij 80 mag je dat. Als je 80 bent, mag je gewoon gaan zitten en kijken hoe anderen het doen. En dan staat er nog een zinnetje achter. En daarom stuur ik jou naar de farao. Vers 10. Wacht even, heren. Dat hadden we niet afgesproken. U ziet het probleem. U wilde wat aan doen. Nou, doet u maar. Lijkt me heel goed. Dat woordje daarom spreekt me niet zo aan. Vers 10. Daarom stuur ik jou naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Herken je dat soms? Dat je een nood hebt en dat je de Heere God vraagt om in te grijpen. En de Heere God maakt je duidelijk dat er ingegrepen gaat worden. En dat je liever toeschouwer bent dan deelgenoot. En God zegt voor alle duidelijkheid, jij. Jij. En dan reageert Mozes. Het is heel interessant. Mozes' reactie is van, oké, Heer. Is goed. Nee. Mozes heeft 5 dingen, zegt hij, voordat hij uiteindelijk gaat. 5 dingen. En dit is het eerste wat hij zegt. Hoofdstuk 3, vers 1. Hoofdstuk 3, vers 11. En Mozes zeide, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en Israël uit Egypte zou leiden? Sorry, Heere God, wie ben ik? Een man van 80 met een rollator. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, dit gaat hem echt niet worden. 40 jaar geleden, maar nu niet. Wie ben ik? En wat me opvalt in dit Bijbelgedeelte is dat de Heere God niet in discussie gaat. Hij geeft me 1 antwoord. Ik ga met je mee. Punt. Ik ga met je mee. En omdat ik met je meega, maakt het niet uit wie je bent, wat je zegt. Ik kan een man van 80 met een rollator gebruiken. Kan je wel anders zeggen, die kan je ook nog gebruiken als je 120 bent. Wie ben ik? Jij bent iemand die door mij uitgekozen is om mijn werk te doen op dit moment in deze plaats. Punt. Dat is waar je bent. Niet meer dan dat. En dat geldt ook voor jou. Soms stel jij de vraag, Heer, wie ben ik? Om deze taak te mogen opvatten in de gemeente. Heer, wie ben ik om dit te mogen doen? En dan zegt de Heer God, heel simpel. Ik ga met je mee. Jij bent iemand die ik gebruikt heb en op deze plaats, in deze locatie, in deze woonplaats geplaatst heb om mijn koninkrijk te bouwen. Ik ga met je mee. Dat is het antwoord wat hij geeft. Nou, Mozes is niet voor 1 gat gevangen. Dus hij zegt, nou, ja, oké, Heere God, ik begrijp het. En dan zegt hij nog wat anders erbij. Hij zegt, en weet je, het teken dat ik je hiervoor geroepen heb, is het volgende. Als jij uiteindelijk het volk bij deze berg gebracht hebt. Nou, dat is leuk. Ik eerlijk heb gezegd, liever een teken van tevoren, niet na afloop. Dat noem ik een bevestiging, toch? Ik heb liever van tevoren te horen dat God mij laat zien waarom dit. Nee, zegt hij, na afloop, als je daar bent, dan zul je weten, dat is het teken. Eigenlijk zegt hij, het teken is dat ik je help om je bediening, je opdracht uit te voeren. Dat is het teken. Het enige teken is dat jij en ik samen aan het eind komen. Gezond. Nou. En dan komt de tweede. En zegt Mozes, ja maar Heer, stel dat ik ga. Maar stel nu dat ik naar de Egyptenaren ga. Ik vind het zo mooi, stel. Hij houdt de slag al om de arm. Hij gaat of niet? En tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En zeg, oh ja? Wie is hij dan? Wat is zijn naam? En wat moet ik dan zeggen? Want Egypte had meerdere goden. Hier was een hele generatie opgegroeid met allerlei goden. Dus dat volk, wat 400 jaar in ballingschap zat, wat in Egypte zat, had zelf niet meegemaakt. Die zei, ja, maar wie is die God dan? Wat moet ik dan zeggen? Interessant is, tot die tijd kende Israël God als El Shaddai. El Shaddai betekent God de Almachtige. En hier geeft God openbaart zichzelf met een nieuwe naam. De naam die hij zichzelf mee openbaart is, ik ben die ik ben. Ik zal zijn wie ik zijn zal. Dat is een naam die gebruikt wordt voor een handelende God. God de Almachtige komt naar deze aarde toe om te handelen, om bezig te zijn. Dat is zo'n moment. De God die jullie dienen, is de God die handelt. Die op een of andere manier zorgt dat hij handelend aanwezig is in jullie leven. Dat geldt voor ons allemaal. Ik ben die ik ben, ik zal zijn wie ik zijn zal, is de handelende God. Mensen, ik vind het zo mooi om na te geloven dat wij een handelende God hebben. Die gewoon voor ons handelt. Die ergens in ons leven betrokken is en dingen doet. Ook al begrijpen we het niet altijd, ook al snappen we het altijd. Ook al eindigt het misschien menselijk niet zoals zij zouden willen. Want soms gaat het menselijk anders. Maar omdat we eeuwigheidsperspectief hebben, mogen we de dingen ook zien vanuit dat eeuwigheidsperspectief. Hoofdstuk 4, vers 1. Maar nadat God een heleboel tijd heeft genomen om dat duidelijk te maken wie die is en hoe dat zou gaan, komt hij toch nog met een vraag. Hoofdstuk 4, vers 1. En weer maakte Mozes bezwaar. Ik hoor het hem zo verre. Een tijdje over nagedacht, komt hij weer terug. Heer, ze zullen vast niet naar me geloven. U zegt dat wel, maar ze zullen vast niet geloven en ze zullen niet naar me luisteren. En ze zullen zeggen, ach jongen, de Heer is helemaal niet aan je verschenen. Wie denk je nou wel? Je hebt niet eens een profetenopleiding gehad. Je hebt niet eens een theologie gestudeerd. Denk dat de mensen naar jou gaan luisteren. Vergeet het nou maar helemaal. Kun je echt doen? Gaat niet gebeuren. Gaat niet gebeuren. Je bent niet geloofwaardig. Wie gaat er luisteren naar een schapenherder van 80 jaar? Uit het buitenland. Moet je voorstellen, iemand komt hier uit Australië. Is 40 jaar geleden ooit geëmigreerd. En komt terug. En komt vertellen dat hij een boodschapper van God is. Ja hoor. En dan ga je onderzoek doen naar hem. Dan blijkt nog een moordenaar te zijn ook. Die zo wel begaan was met je. Dat hij wel wegvlucht om voor zijn eigen hachie te zorgen. Dat is de situatie. Dus ik kan me voorstellen. Het interessante is. Die eerste vraag die hij stelde. Waar hij mee worstelde. Had hij vooral te worstelen met zijn identiteit. Wie ben ik? Met de tweede vraag had te maken met zijn intimiteit. Wie is God? En dan het derde wat hij zegt. Ja, is meer, maar ik ben toch niet geloofwaardig. En dan vind ik dit een van de mooiste gedeeltes uit dit gedeelte. Dan zegt God tegen hem. Wat heb je in je hand? Wat heb je in je hand? Een staf. De staf die eigenlijk staat voor wie die is. Zijn hele wezen symboliseert die staf. Dat is de staf van een herder. Dat is wat hij is. En dan moet hij de staf loslaten. Moet je even nadenken. Moet hij de staf loslaten. Hij moet hem loslaten en hij valt op de grond. En op het moment dat hij dat doet, wordt een herderstaf de staf des Heren. Op dat moment zegt God als het ware, ik zegen alles wat je hebt, ik werk daar doorheen. En plotseling wordt die staf waar hij af en toe een schaapje mee terugbracht, wordt de staf Gods. Waar hij op een gegeven moment mee omhoog hief om de overwinning te halen over Amalek. De staf die gebruikt werd om door de Schelfzee te gaan. De staf die ook het verkeerde deed helaas, door op een rots te slaan wat niet de bedoeling was. Wat heb je in je hand? En ik zal je eerlijk zeggen, vannacht raakte me dat. Ik heb af en toe van die momenten dat ik niet zo goed slaap. Dan word ik midden in de nacht wakker en dan merk ik dat soms de druk van wat er op je afkomt te veel wordt. Vannacht werd ik wakker vanwege de zegen die ik niet goed kon managen. Jullie weten dat ik met een werk werk onder Arabieren, Midden-Oosten mensen. En in onze conferentie afgelopen zomer zijn zo'n 200 moslims tot geloof gekomen. En daarna zijn we met een nazorgconferentie begonnen. Dus binnenkort 150 mensen komen naar een nazorgconferentie. Dat kost geld. Die mensen moeten met bussen daar naartoe gebracht worden. Ik moet een conferentieoord hebben. En de afgelopen dagen hebben mijn hoofdsponsors gezegd dat het ze niet gaat lukken om dat te doen. En dan houd je dan bezig. Dan houd je dat bezig. Mijn staf is mijn verantwoordelijkheid die ik heb voor die conferentie. Kun je dat voorstellen? En vannacht werd ik wakker door die enorme druk die ik gewoon op mijn schouders voelde van, hoe gaan we dit doen? De mensen komen. De bussen zijn besteld. En er is geen geld. En vannacht zei God tegen mij, wat heb je in je hand? Een staf. En vannacht moest ik opnieuw gewoon de staf loslaten. Zeggen, Heer, ik heb hier niet voor gekozen. U heeft mij ooit geroepen om dit werk te doen. Ik heb allerlei andere dingen geprobeerd te doen, maar niet dit. Dit wilde ik niet. En u heeft me daarvoor geroepen. Ik herken me zo in Mozes. Laat je staf los. En dan maak ik er iets moois van. Dus na niet zoveel geslapen te hebben uiteindelijk, stond ik vanmorgen op en ik denk, het is zijn werk. Wat maakt het ook uit? Dus ik zie uit hoe God een interessant wonder gaat doen de komende weken. Hij moet wel. Anders heb ik een probleem. En dan moet ik eerlijk zeggen, dan heeft hij een probleem. Ja, maar het is zijn werk, toch? Zijn werk. Nee. En je moet goed je werk doen. Ik bedoel, je moet wel doen wat je moet doen. Je moet niet zeggen, nou, je op je luier liggen. Het is een samenspel tussen God en mij en dit proces. Maar ik vond het wel heel mooi, wat heb je in je hand? Kun je het los te laten. Dus dat heeft te maken met, ben ik geloofwaardig? En dan, weet je, die Mozes, die zal ondertussen toch, maar hij is wel hardleers hoor. Blijven zijn oudere mensen hardleers, weet ik niet. Maar hier, deze oude man is hardleers. Want er staat in hoofdstuk 10, maar Mozes antwoordde. Halleluja, dank u wel, Heer. Nee, dan staat er in Mozes antwoorden. Neemt u me niet kwalijk, Heer. Ik vind het zo mooi. Maar ik ben geen goed spreker. Ik wil niet veel zeggen. Maar ik mis bepaalde competenties. Ik heb er vannacht tegen de Heere God gezegd. Heere God, niet vooral het andere hoor. Maar ik ben een slechte fondswerver. Ik ben een goed spreker, maar ik ben een slechte fondswerver. En dan vraagt hij mij fonds te werven. Dit is het niet. En dat zegt hij heel duidelijk. Hij zegt, ja, Heer, ik kan er ook niks aan doen, maar ik kan het gewoon niet. En dat is altijd al zo geweest. En daar komt geen verandering in. Want als je 80 bent, dan verander je niet meer. Dan zegt de Heer God, wat bedoel je? Als je 80 bent, verander je niet meer. Ik ga met je mee en ik ga je leren hoe je spreken moet. Ik ga je leren hoe je spreken moet. Zelfs op je 80ste. Dus zeg nooit meer tegen mij dat je iets niet kan. Als de Heer je ergens verroept, dan geeft hij je de mogelijkheden om dat te doen. Hier staat iemand die niet spreken kon. Ik ben zwaar dyslectisch. Ik heb amper de lagere school kunnen doorlopen. Ik kon niet lezen, ik kon niet schrijven. Dus als God daar doorheen werkt, door mij kan hij dat ook door u doen. Als hij u ergens voor roept, toch? Zo werkt dat toch? Nou, dat is goed om te weten. En vind ik zo mooi dat hij dat zegt. En dan zegt hij, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de Heer? Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen. Het interessante is, de grondtekst zegt er eigenlijk, daar staat, ik zal je sprekende leren. Ik zal je lerende spreken. Dus als sprekende ga je dus oefenen. Dus blijkbaar zit er ook iets in van, door het te doen ga je het leren. Ja toch? Dus er is hoop. Maar je moet wel een keer beginnen. En dan gaan en hoe God dat gaat leiden. Nou, en ik zeg Mozes, en ik zo, ja, dan denk ik, dan is het helemaal aan het eind. En dan zegt hij, maar Mozes hield vol. Dat vind ik zo mooi, maar Mozes hield vol. Het was een behoorlijk eigenwijze man en Mozes hield vol. Neemt u me niet kwalijk, zegt hij opnieuw. Maar u moet vol, stuur toch iemand anders, wie maar wil, als ik het maar niet ben. Als ik het maar niet ben. En toen werd de Heer kwaad. Ja? Toen werd de Heer kwaad. Ik mag blijkbaar allerlei uitvluchtjes hebben, maar niet gaan is blijkbaar geen optie als God je roept. En toen werd de Heer kwaad. Hij zei, ik zal nog één ding doen. Je hebt nog een broertje, een oudere broer, is goed. Die is al onderweg naar je. Want ik wist dat je dit zou zeggen. En dan mag hij je helpen. Maar er staat er iets heel interessants bij. Er staat er het volgende. Hij zal in jouw plaats het volk toespreken. Hij zal jouw mond zijn. Maar jij zult degene zijn die spreekt. Jij zult uiteindelijk degene zijn die uiteindelijk het hele proces aanstuurt. Je komt er niet onderuit. Aaron was een hulp voor Mozes, ja? Maar was ook degene die het gouden kalf neerzette. En ik heb me vaak afgevraagd wat er gebeurd zou zijn als Mozes niet zo lang gedebatteerd had. Als Mozes eerder die stap had gezet om dat werk te gaan, had Aaron dan ook die positie gekregen? De Bijbel zegt het niet, want ik weet het niet. En je kunt nooit zeggen als. Maar ik heb er vaak aan moeten nadenken. In eerste instantie was het niet Gods bedoeling dat Aaron die plek zou hebben. Hij wilde alleen met Mozes doen en Aaron op een andere plek zetten. De bedoeling was dat Aaron inderdaad de priester zou zijn, maar niet de spreekbuis. Dat geloof ik echt als ik de Bijbel lees. Mozes gaat. Mozes gaat en neemt afscheid en hij gaat op weg terug naar Egypte. Neemt zijn vrouw en kinderen mee. En dan gebeurt er iets heel geks. Dan gebeurt er iets wat je je haast niet kan voorstellen als je dat leest. Onderweg, toen Mozes en de zijnen ergens overnachten, kwam de Heer op hem af. Ik praat weer vers 24 van hoofdstuk 4. En probeerde hem te doden. Snap je dat? God investeert 80 jaar in een persoon, roept hem, doet alle moeite mee om hem te overtuigen. En op het moment dat hij gaat, staat er en in die nacht probeerde de Heer hem te doden. Staat er echt in. En het interessante was dat Zippora, de vrouw van Mozes, precies wist wat ze moest doen. Want er was een probleem. Zippora pakte een scherp mes, sneed de voorhuid van haar zoon weg en raakte daarmee Mozes' voeten aan, terwijl ze zei, een bloedbruidegom voor mij. En toen liet de Heere hen met rust. Mozes had in ieder geval mogelijk een van zijn zonen, mogelijk allebei, niet besneden. Waarvan hij wist, diep in zijn hart, ik moest dat doen. En waarschijnlijk is Zippora degene geweest die hem tegengehouden heeft daarin. Die vond het een te heiden, die kon er niet meer spelen. En als ik deze situatie lees en ik begrijp hem ten dele, ik begrijp hem niet helemaal denk ik ten volle, dan gaat het hierom. Ook al roept God je voor bepaalde dingen te doen en doet hij alle moeite om je te overtuigen mee te krijgen, dat moet je wel doen vanuit een heilige, reine levensstijl. En hier zegt God in dit voorbeeld, Mozes, voordat je kan gebruiken, wil ik dat je de dingen die je moet doen van tevoren, dat je die opruimt. Dat je gewoon heel duidelijk schoon schip maakt voordat ik door je heen kan werken. En dat is wat we hier lezen. Het is een triest verhaal. Nou, u kent mij, dus u weet al wat de vraag is. Hoe staat het met jouw roeping? Die eerste roeping, daar geloof ik dat het wel goed zit. Jullie zitten hier, denk ik allemaal, omdat je je leven aan Jezus hebt gegeven. Maar de tweede roeping heeft te maken met dat diepe verlangen om uiteindelijk hem beter te leren kennen. Wat interessant is, dat naarmate Mozes verder gaat in zijn roeping, leert hij God steeds beter kennen. Dat is het mooie. Als je bezig gaat met je roeping gestalte geven, leer je God gaandeweg ook steeds beter kennen, omdat je hem tegenkomt onderweg. En de vraag is heel duidelijk, hoe is het met je geestelijk leven? Staat dat stil? Of zeg je, ik ben bezig te groeien. Ik kan gebieden aanwijzen in mijn leven, daar is een stukje groei. Wat zijn de verlangens voor het nieuwe seizoen die je hebt? Als je naar het nieuwe seizoen kijkt, wat voor verlangens heb je nou geestelijk in je eigen leven dat God zal doen? En de derde is, wat doe je met je gaven en talenten? Die God je gegeven hebt. Heb je die aan God gegeven, zodat hij ze kan vermenigvuldigen in je leven? Het is goed om aan het begin van het seizoen te denken. Hoe staat het met bepaalde... Misschien zit je hier vanmorgen, of zit hier en je zegt, Eugène, ik weet diep in mijn hart dat ik een bepaalde taak moet aanvaarden binnen het koninkrijk van God. Al is het gewoon een bepaald iets moet doen en ik ben er doodsbang voor. En ik weet het, ik moet het doen, maar ik doe het niet. Angst is een slechte raadmeester. Die ziet het in dit Bijbelgedeelte. En God is een gentleman. Hij wacht gewoon tot je gaat. Dus dan blijf je gewoon door elkaar schudden als je niet gaat. Dat is heel simpel. En diep in je hart weet je het. Ik moet verantwoordelijkheid oppakken. Ik moet iets doen. Wat God van mij vraagt. Toch? Je weet het diep in je hart. Meestal merk ik als ik vannacht hoefde ik, toen ik hierover nadacht, hoefde de Heer me helemaal niet aan te wijzen. Ik wist precies waar mijn probleem was. Ik wist precies wat ik los moest laten. Ik wist het. Dat komt boom, kom gewoon binnen, klaar. Want zo werkt dat toch? Ja. Ik was zelfs zo duidelijk dat ik gisteren mijn preek veranderd heb. Ik zou gisteren preken over datgene waar Martien volgende week over spreekt, zonder het te weten. En gisteren overdag werd me duidelijk dat ik over iets anders moest spreken. Dit, zonder te weten dat het diezelfde nacht eerst voor mezelf was bestemd. Dat wist ik toen nog niet. Dus zo werkt God ook. Ja. Ik zeg altijd, is het veilig om jullie vanmorgen weer naar huis te sturen? Dat is goed. Ik wil voor jullie voorgaan in gebed. Vader, we zitten en staan hier zo voor uw aangezicht. En we herkennen ons zo in die man Mozes, die aan de ene kant dat diepe verlangen heeft om u uiteindelijk te dienen, uiteindelijk te doen wat u vraagt en als het erop aankomt, gewoon doodsbang is. En allerlei uitvluchten heeft om het niet te doen. En dat herkennen we ook in ons eigen leven. Aan de ene kant is dat het diepe verlangen om te doen wat u van ons vraagt, en aan de andere kant vinden we het ook doodeng. En we hebben vanmorgen een aantal lessen geleerd. En ik wil u bidden dat u degene bent die lessen als waar in ons hart plant. En ons daardoor ook de moed geeft om te doen wat u ons van ons vraagt als het gaat over onze roeping. Ik bid nogmaals voor hen die vanmorgen door wat de afgelopen weken en maanden gebeurd is beschadigd zijn. Dat u door hen heen werkt. En wat we net gelezen hebben, dat ook al is deze wereld niet volmaakt, die zal pas volmaakt zijn als u weerkomt. Ondertussen roept u ons op om met onze roeping aan de slag te gaan, met vallen en opstaan. Leid ieder van ons daarin. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.